In maart keren ze weer terug uit Afrika. De luidruchtige, kleine plevieren. Je hoort ze vaak al voordat je ze ziet. En verrassend, je komt ze tegen op plekken waar je geen vogels zou verwachten. Bouwterreinen, grindaken en zelfs op grote parkeerplaatsen. Paul, de kleine plevier. Je zou misschien ook wel de kleine pionier kunnen noemen. Waarom zit zij op plekken waar andere vogels eigenlijk helemaal niet willen zitten?
Ja, dat is inderdaad een hele goede naam, kleine pionier. Ja, waarom ze daar gaan zitten, ja, dat weet ik niet precies.
Ja, daar zit je hier toch voor?
Dat heb je, de vogels kiezen dat natuurlijk helemaal zelf. Ja, waarom gaat zo'n vogel op een kale plek zitten?
Ja.
Ik woon zelf in de vlakbij, zoals jullie weten, vlakbij de Schorlse Duin. En daar hebben ze afgelopen jaren veel heide stukken afgeplacht om weer wat water erin te krijgen en wat kalere plekken waar het zand kan stuiven. En juist op die plekken zit dus, ik denk in de loop van deze week zal die binnenkomen als het weer wat warmer wordt met zuidenwind. En daar zitten dus die kleine plevieren op. En heel bizar. Je hebt gewoon pioniersoorten. En de kleine plevier is daar eigenlijk het beste voorbeeld van. Graaf ergens een plasje of op een bouwterrein. En zodra er wat water ligt en open terrein, zit er gewoon een kleine plevier op. En hoe ze dat vinden, geen idee, maar
nee. Ja,
het is gewoon een vogel die die plekken inneemt, omdat daar natuurlijk waarschijnlijk gewoon geen andere vogels bijna gaan zitten. En ze nemen gewoon die kans waar om op zo'n plek te gaan broeden. Maar ja, Kluut en Bergeend doen het ook nog wel eens. Die komen ook op nieuwe terreinen af als een van de eerste vogels die daar op afkomen vliegen. Maar het is wel een vogel die kleine plevieren dus verbonden is aan zoet water. Dus het is, er moet wel een beetje water in de buurt zijn. Want hij zoekt vooral voedsel op die kale stukjes grond. Maar ook vooral ook langs zeg maar de oevers van dat dan vaak ook heel, heel verse water.
Ja, oké. Okay.
Dat is waarom ze juist daar gaan zitten.
Maar Bouwend Nederland ziet over het algemeen vaak een kleine plevier.
Zeker.
De bouwvakkers die zien ze als eerste eigenlijk. Die moeten op waarneming de kleine plevier door gaan geven.
Ja, nee, absoluut.
Nou, we gaan eens even naar buiten om te luisteren naar de kleine plevier.
Roots presenteert Notenkrakers.
De vogels fluiten buiten. Wil je weten wie ze zijn? Kom en luister naar Notenkrakers.
Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast neem ik je mee in de wereld van de zingende, piepende, jopende en kwakende vogels. En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is ook Roots-redacteur Paul Buren weer aanwezig. En hij weet bijna alles over vogels. Toch?
Zeker.
Zeker, ja. Kleine plevier, die komt vanuit Afrika helemaal naar Nederland gevlogen en gaat dan, zoals we net al zeiden, op plekken zitten die voor mensen een beetje onbegrijpelijk zijn. Dat gaf jij ook al een beetje aan. Maar ze gaan natuurlijk wel iets doen wat vogels graag doen als ze weer terugkomen in de lente. Een beetje versieren, hè? Elkaar een beetje balsen. Maar wat gebeurt er allemaal?
Nou, die kleine plevier die valt eigenlijk er nog het meest op, doordat hij vaak in de vlucht dat hele aparte geluid wat je net liet horen maakt. Dat hoor je eigenlijk al van ver. En hij doet dat dus niet zittend op de grond, maar juist vliegend door de lucht. Hij maakt een soort vlinderachtige baltsvlucht. Dus dat hij trilt dan met zijn vleugeltjes in de lucht en vliegt eigenlijk over het hele gebied wat zijn territorium gaat zijn. En daarmee trekt hij gewoon dus vrouwtjes. Maakt hij dus indruk gewoon. Maar hij doet dat dus ook 's nachts. Dus als je vlakbij een bouwterrein woont en je hoort zo'n vogel de hele nacht tekeer gaan, dan heeft hij gewoon nog geen vrouwtje. Dus dan is hij gewoon bezig om te proberen om overtrekkende vrouwtjes naar beneden te krijgen.
Maar dat is wat ze doen. Dat roepen is om die overtrekkende.
Zeker. Ja, okay. Daarmee trekken ze gewoon. Omdat ze op hele nieuwe plekken vaak gaan zitten. Ze zoeken elkaar daar voor het eerst dan vaak op. Blijft zo'n plek langer geschikt als broedgebied, dan blijft hij daar ook soms jaren, keert hij terug. Het zijn dan dezelfde oudere vogels die terugkeren op die plek. Maar wat wel zo is, op een gegeven moment als ze gaan broeden, dan zie je ze eigenlijk bijna niet meer. Dan worden ze heel sneaky. En dan kan het ook zomaar zijn als je zelf over zo'n terrein loopt wat natuurlijk kaal is, dat je hele grote kans maakt dat je bovenop het nest gaat staan. Want het vrouwtje vliegt ook niet heel luid vliegen, geluidenmakend weg of zo. Die houdt zich echt heel erg gedijst. Dus als je op een gegeven moment die kleine plevieren hebt ontdekt en ze worden wat stiller, dan zijn ze dus waarschijnlijk aan het broeden. Dus hou dan afstand, blijf aan de rand en neem een verrekijker mee. Ga rustig kijken, want op een gegeven moment kan je dan het plekje ontdekken waar ze het nestje gemaakt hebben, kan je dan van afstand bestuderen. Want op een gegeven moment komen die kleintjes, gaan natuurlijk uit die eieren komen.
Mm-hmm.
Ja, en dat is te leuk om dat te zien. Want het zijn vogels die meteen als uit het ei komt, op voedsel gaan zoeken.
Mm-hmm.
Nestvlieters noemen we dat. En ja, dat is echt gewoon waanzinnig om die kleintjes dan rond te zien darren. Dat is gewoon een bolletje veren van 2 centimeter met pootjes eronder. Dus dat is echt te grappig. Dus dat raad ik echt aan. Mocht je in de buurt kleine plevieren hebben zitten broeden, en ga ze bekijken van afstand met de kijker en geniet ervan. Want het is uniek.
Voordat Paul verder gaat vertellen welke plevieren er nog meer leven in Nederland, ga ik bellen met vogelexpert Timo Roeken van Vogelbescherming Nederland om het laatste vogelnieuws door te nemen.
In Vogelvlucht.
Timo, goeiedag.
Hallo, hallo, hallo.
Hey Timo.
Fijn dat jij op deze Paul. Zonnige dag aanschuift in onze vogelpodcast Notenkrakers. We hebben het over de kleine plevier, maar voor wij even verder gaan om even te horen wat je allemaal beleefd hebt. Even, heb je al een kleine plevier gehoord bij jou in de buurt?
Nee, nog niet. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik niet bijzonder veel buiten ben geweest door de drukte op het werk. Maar dit is wel inderdaad het moment dat ze weer te zien zijn. Ja, dus ik vermoed dat als ik ergens een verlaten bedrijventerrein betreed hier in de buurt, dat ze er wel weer zullen zitten.
Wat we altijd doen in deze podcast is even bespreken van wat jij beleefd hebt op vogelgebied. Heb je nog iets moois meegemaakt?
Nou, ik kan met enige trots melden dat ik de brileider heb gezien.
Kijk, toch?
Ik moest voor mijn werk naar Texel. En dus ik kon het op die manier kon ik het goed combineren. Dus ik heb eerst mijn opdracht netjes afgerond. En toen ben ik de terugweg er langs gereden. En toen zwom die echt prachtig langs op ongeveer 30, 40 meter, denk ik. En hij ziet er ook steeds mooier uit. Dus het was wel even genieten. Ja, dat is een nieuwe soort voor mij.
Mooi.
Mooi. Nou ja, vorige keer hadden we het al even kort over en toen had je hem nog niet gezien. En dat was toch een lichte teleurstelling. Maar dat is helemaal goed gemaakt, begrijp ik.
Ja.
Dat is mooi om te horen. Heb je verder nog iets moois beleefd?
Ja, wat ook wel heel erg leuk is dat, kijk, de grauwe gors. We hebben in Nederland een aantal best wel bekende gorsen. Ik denk dat de rietgors de meest verspreide gors is in Nederland. En vooral ook bij mijn regio is geelgors. Dat is een stuk lastiger bij Paul in de buurt. Geelgors is ook wel redelijk algemeen. Maar grauwe gors is dat eigenlijk niet. Grauwe gors is natuurlijk een soort die we nog wel kennen uit... Ja, die was vroeger natuurlijk een stuk algemener. We horen hem af. De enige plek in Nederland waar je misschien standaard een beetje kan zien, dat is in het natuurreservaat Sippen daar, bij het hamsterreservaat. Maar ook daar is het soms wel zoeken. En nu zitten er gewoon 2 exemplaren gewoon in bij mij in de buurt, in Twente. Dus dat is wel heel bijzonder. Dat heb ik in al die jaren dat ik daar vogels kijk, heb ik dat eigenlijk... Ik had er wel eentje overvliegend. Maar ik ben mijn, zoals ze dat dan noemen, ik ben mijn blokker, ben ik kwijt. Dus nou hebben bijna iedereen uit de regio heeft hem gezien.
Kijk, nou, ik had even gezocht op deze vogel en ik zag een blanco kaart van Nederland te verschijnen. Dus het leek me al een vrij zeldzaam gebeuren, maar dat is het dus ook.
Ja, het is echt een hele zeldzame vogel. En af en toe tijdens de migratie worden ze ook nog wel eens... Tijdens die trek worden ze nog wel eens gehoord. Het is best wel een lang schril roepje wat hij heeft. Maar die moet je echt wel kennen. Dat is best wel lastig. Maar het is een hele moeilijke soort in Nederland. En dan gewoon 2 in best wel een relatief klein gebiedje. Ja, dat vind ik wel bijzonder.
Zeker bijzonder. Nou, je hebt mooie soorten gezien, Timo. Dan ga ik even aan Paul vragen. Want Paul, die kijkt ook nog wel eens omhoog. Ik hoorde hem net al iets over zeearenden boven Schorel mompelen in de wandelgangen.
Ja, ik ben... Gisteren had ik een interview, toen vlogen er 2 zeearenden over mijn huis. Die heb ik moeten missen en ik zit nu vandaag in Amsterdam. En op dit moment vloog er ook net weer 1 over mijn huis. Dus heb ik ook gemist. Ja. Maar goed, wat ik wel... Het was vorige week natuurlijk 2-3 dagen heel mooi voorjaarsweer. En ik zat al heel lang tegen aan te hikken. Ik had een hele kleine vijver in mijn tuin. En ik kon toevallig van de buurman een grotere vijver overnemen. En die heb ik in mijn tuin gelegd om... komende tijd natuurlijk veel meer libellen en zo en vogels te trekken. En ik was eigenlijk net klaar na 2 dagen ingraven. En ik zat op een stoel lekker even onderuit en ik kijk omhoog en bam. Rode wouw over mijn huis.
Want hoe herken je dat? Hoe weet jij zeker dat het een rode wouw is?
Nou, hij vloog naast een buizerd en heeft net iets langere vleugels. Een tikje forser en hele lange, een beetje geknakte vleugels heeft hij. Met veel wit onderop de vleugel. En dan heeft hij een staart. Ja, wij noemen het, vogelaars noemen het gevort, maar hij heeft zeg maar een soort wicht erin. En als hij dan die staart uitspreidt, dan zie je dat meteen. Dat is een heel aparte vorm. Dat hebben wouwen, maar... als hij vliegt, zeg maar, heeft hij hele mooie, sierlijke, flappende vleugelslag. Dat is wel heel mooi.
Oké, voor de kenners kan het niet missen.
Nee.
Maar voor de leken wel.
Nou, volgens mij moet je rode wouw toch ook kunnen herkennen, Timo.
Ja, een wouw springt er sowieso wel uit. Kijk, in het voorjaar heb je misschien wel wat verwarring, hè, met die zwarte wouw natuurlijk. Maar wouwen zijn wel goed uit te halen. Ja, zeker weten. Vliegen echt wel anders. Het is een beetje... Ja, het zit een beetje tussen een buizerd en een kiekendief in.
Oké. Nou, na al deze mooie vogel, na dit vogelgeweld kan ik eigenlijk wel zeggen, gaan we even naar een vogel die eigenlijk iedereen wel kent. De koolmees. Wij kregen een bericht binnen van de Hogeschool Leiden. Die zijn bezig met een burgeronderzoek met onder meer de koolmees in de hoofdrol. En Timo, Vogelbescherming Nederland is erbij betrokken. Kun je daar iets over vertellen wat dit onderzoek is en wat het doel is?
Ja, daar hebben ze de hele originele naam voor bedacht, metermees. En dat is eigenlijk een tool, zeg maar, of een instrument voor de burgerwetenschap. Waarmee we dat noemen ze biomonitoringstool. Dat is een hele mond vol. Dat is meteen winnaar bij Scribble, denk ik. Maar wat we proberen eigenlijk is dat... Kijk, er zijn zoveel koolmezen die in Nederland broeden. En het gros van al die koolmezen, die broedt natuurlijk in een nestkast. En dat is wel een unieke kans om gewoon eens te kijken naar die eieren en naar die jongen, zeg maar. Wat nou de invloed is van gif. Dus echt van bestrijdingsmiddelen. Nou, daarom hebben we die samenwerking opgezocht met die hogeschool in Leiden. En eigenlijk iedereen kan meedoen. Dus als op het moment dat je metermees intypt in je browser, dan kom je vanzelf op de goede website. En wat we dus vragen van mensen is of ze aan het einde, volgens mij, als ik het goed herinner, aan het einde van het broedseizoen kijken, liggen er nog eieren in die eigenlijk niet zijn uitgekomen? En liggen er nog juveniele vogels in die het niet hebben gehaald? Dus jonge vogels die eigenlijk zijn overleden. Nou, dat bestaat uit vier. Als je mee wil doen, heb je eigenlijk vier stappen nodig. De eerste is aanmelden. Nou, en tweede is volgen. Dus dan kun je aangeven, hè, van waar ben ik aan het kijken. Nou, dan moet je aan het eind van de broedseizoen moet je dus die eieren of die jongen moet je dan verzamelen in een doosje of een zakje. En dan wordt het gewoon bij je opgehaald. En wat wij dan gaan doen, samen met de Hogeschool Leiden, gaan we al die eieren en al die jongen, die gaan we onderzoeken in hoeverre daar dan zeg maar bestrijdingsmiddelen in zitten. En dat geeft ook weer een heel duidelijk beeld wat nou de gezondheid is van je leefomgeving. Want als er heel veel gif in je omgeving zit, dan zijn vogels eigenlijk de eerste die dat merken. Hè? Want die zitten in die struiken, die eten die rupsen. Dus op het moment dat jij denkt van, hey, mijn tuin, ik heb onkruid in mijn tuin en ik ga daar wat aan doen en ik strooi gif. Maar je waardeert wel heel erg je vogels indirect. Een beetje lomp gezegd, maar indirect sloop je gewoon je vogels in je tuin. Want dat komt natuurlijk in het voedselsysteem terecht. En daar is dit onderzoek, metermees, is ervoor bedoeld om te kijken hoeveel invloed hebben die bestrijdingsmiddelen nou eigenlijk.
Oké, klinkt als een mooi project. En kun je daar nog steeds aan meedoen? Dus iedereen die nu luistert kan zich aanmelden en nog aanhaken,
absoluut,
op het onderzoek?
Ja. Meet de mees.
Oké, intikken in je browser en je komt eruit. Oké, Timo, dankjewel voor je bijdrage deze keer weer. Van koolmees en meer mooie grote soorten hebben we besproken. We spreken je volgende keer weer.
Helemaal goed, tot dan.
Jo, dag Timo. Grote krakers.
Ik zei net van, voordat Timo ging bellen, dat jij nog even ging uitleggen welke plevieren er nog meer leven in Nederland.
Ja,
kun je
zeker
even kort opzommen welke dat eigenlijk zijn?
Nou, je hebt een paar soorten in Nederland. En als je plevier denkt, denk je natuurlijk al heel gauw aan de kust. Hè, steltlopers langs de kust. Maar de vogel die je eigenlijk vooral langs het strand ziet en vlak daarachter, die dus aan zoutwater is gelieerd, dat is de bontbekplevier. Die broedt ook best wel redelijk veel bij ons langs de kust. Die zijn er ook al. Die blijven ook vaak de hele winter in het Waddengebied, bijvoorbeeld in Zeeland, hangen. En dan eigenlijk al eind februari, zo begin maart, komen die al op de broedplekken terug. Bijvoorbeeld van die schelpeilanden langs de kust of zo. Daar maken ze heel graag een nest. Bij mij in de buurt zit er ook best wel veel. En die lijkt best wel veel op de kleine plevier. En heel soms, als de trektijd nog net begonnen is, dan mengen ze ook nog wel eens een beetje met elkaar. En dan komen die kleine plevieren ook nog wel langs de kust trekken, zeg maar, voordat ze het binnenland ingaan. Maar die kleine plevier is echt gewoon veel kleiner. En die heeft ook een beetje beige-achtige pootjes. En die bontbekplevier heeft duidelijk een beetje oranje-achtige poten. En zo'n bontbekplevier heeft ook een hele andere snavel. Veel dikkere, kortere snavel met een geel daarin. Dat heeft die kleine plevier niet. Die heeft echt een heel dun zwart snaveltje. En verder, als je met een verrekijker kijkt, dan heeft die kleine plevier een hele mooie gele ring om het oog. Dat is echt het beste kenmerk.
Ja, maar even voor je verder gaat met de kenmerken. Want we hebben dus kleine plevier.
Ja, bontbekplevier.
En we hebben er nog één, toch?
We hebben nog één. Dat is de strandplevier. Die komt eigenlijk alleen maar op hele verlaten strandplekken broedt die. Bijna verdwenen in Nederland. Er zijn echt nog maar een paar plekken waar die zijn nest legt. Maar dat is bijvoorbeeld op Texel. Hele paar plekjes in de buurt van de Brouwersdam heb ik wel eens begrepen. Maar die is extreem zeldzaam geworden. Die zie je eigenlijk bijna niet.
Oké, dus die kun je eigenlijk niet meer verwarren met die andere twee soorten die we net noemden?
Ja, hij heeft een hele andere koptekening. Ja. Maar het is een vogel die alleen maar op hele verlaten stranden, zeg maar, voorkomt. En niet op die plekken waar we het hiervoor net over gehad hebben. Mm-hmm. Ze mengen ook niet met de anderen. Nee. Dus,
maar die kleine plevier en die bontbekplevier, beste kenmerk is die gele oogring die je dus bij de kleine plevier ziet. Ja, om het duidelijk te krijgen.
Ja, en die bontbekplevier heeft echt hele duidelijke oranje-achtig geel gekleurde pootjes. Dat zie je ook meteen. En is gewoon echt een stukje groter. En het geluid verschilt enigszins.
Ja, want dan wil ik het ook nog even over hebben. Want dit is natuurlijk een podcast over vogelgeluiden. En ik wil eerst even het geluid laten horen van de kleine plevier die je roept. Ja, dat is deze.
Ja, dat is echt een heel schel geluidje. En het loopt een beetje af, om het zo maar te zeggen. Het gaat een beetje naar beneden. En die bontbekplevier is meer fluitend. En het loopt een beetje omhoog. Het is toch wat meer zachter, fluiter. En dat andere is echt scheller en feller. En zo'n klein plevier is gewoon wat feller. En die bontbekplevier is meer een vloeiender geluid, zeg maar. Dus dat is, dat als je er een beetje op oefent, dan...
Moet je even een paar keer terugluisteren, denk ik, of niet? Wel. Ik heb hem nog niet helemaal aan de vingers, maar omhoog en omlaag. Dat is eigenlijk het ezelsbruggetje.
Ja, klopt.
En wat ik ook nog wel verwarrend vind is in mijn voorbereiding is, ze zitten wel langs de kust, maar ze zijn ook weer aan zoet water gebonden. Hoe zit dat? Kleine plevier is echt een zoetwatersoort.
Ja.
Maar ook, hij zit wel langs de kust.
Nee, eigenlijk alleen maar als ze trekken, zeg maar, langs de kust en dan het binnenland in. Maar die kleine plevier zit eigenlijk gewoon in het hele binnenland en bontbekplevier zit bijna eigenlijk alleen maar langs de kust.
Oké. Okay. Dat maar je net zei daar, dat ze in de Schoorlse duinen zaten, dacht ik van hoe kan dat nou weer dat ze daar wel weer zitten?
Wat is kust en wat is... Kijk, de duin is wat verder vanaf hoor. Maar goed, waar is het zoet water? Waar is het zout water? Ja. In de Schoorlse duinen heb je ook de lagune bijvoorbeeld aan zee is ook zoet water. Maar goed, daar zie ik wel eens een bontbekplevier lopen. Dus, goed. Als je ver in het binnenland plevieren ziet, zijn het bijna altijd kleine. En aan de kust zijn het bijna altijd bontbekken.
Okay. Ja, ik wil het altijd heel zwart-wit hebben als beginnende vogelgeluiden kennen. Maar
zo dat heel veel, ook goede vogelaars, nog steeds moeite hebben om ze uit elkaar te houden.
Nou, dat is mooi om te horen.
Dus dat is een troost.
Nou, dat is ook een mooi bruggetje naar Henk, onze vogelopnameman. De mooie vogelgeluiden die hoort in Notenkrakers, die komen van de app Bird Sounds Europe. En Henk Meeuwse, die ook voor ons vogelmagazine een mooie column schrijft, heeft veel van die geluiden voor de app opgenomen. En achter die opnames schuilen weer mooie verhalen. En daarom heb ik met Henk deze keer afgesproken bij Kasteel Staverde om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de kleine plevier. Henk, wat hoor jij hier allemaal?
In ieder geval geen blijvertje. Het is een soort die zomaar ineens kan opduiken, zeg maar, in je local patch. Of gewoon het gebied wat je kent, je laat de hond uit. Hij kan zomaar ineens opduiken. Een paar jaar later is hij weg, komt nooit meer terug. En dat was in mijn geval, deze opname is van Oostwaardersplassen. Daar heb je, ook door de paarden en zo die daar grazen, heb je soms open zandige stukken die wat langer zandig blijven. Dan heb je dus... waar die wat langer kan blijven zitten. Maar bij mij, vlakbij, de Binnenveldse Hooilanden, hebben ze op een gegeven moment de toplaag afgehaald. En dan krijgen we zo'n tijdje, echt een paar jaar, gewoon kale grond. En die kleine plevier is echt zo'n pioniersoort die... Ik vind het ook wel wonderlijk hoe ze dat meteen weten te vinden. Dus al vliegend of tijdens de trek of zo. Waarschijnlijk kijken ze naar beneden en denken, zien ze waarschijnlijk vanuit de lucht. Hey, het is niet groen. Ik zie wat water glinsteren en donkere grond. Of lichte grond. Dus dan ineens, en toen zaten er echt, 10, 15, 20 paardjes. En dan moet je dus juist die zandige plekjes opzoeken waar wat water zit. En dan op een gegeven moment gaat die de lucht in. En we hebben het de vorige keer over de wulp gehad. Maar dan heb je dus zo'n klein, eigenlijk schattig, balsend vogeltje. Denk, als wulp kun je zeggen, ik ben zichtbaar, ik ga een mooie bals, mooi stemgeluid. Maar zo'n kleine plevierbalsend, die heb je niet zomaar in je vizier. Vliegt vrij snel, vliegt zijn rondjes. Maar het is een mooi geluidje ook.
Maar die kleine plevier, die wordt dus vrolijk van een stuk kale natuur, schraal, waar niks te vinden is, denkt die kleine plevier... Yes, hier word ik blij van.
Ja, ik weet, misschien weet Paul dat. Waarschijnlijk fourageert hij ook op insecten die op opwarmende grond of kale grond zitten, een beetje tussen de planten. Maar je moet geen grasmat hebben. En te veel gras, echt niet. Hij broedt gewoon ook. Hij is redelijk goed gecamoufleerd. Dus ook als je hem volgt tijdens de bals en hij gaat zitten, je hebt hem niet zomaar te pakken. Als je geluk hebt, soms heb je van die kleine groepjes. Dat wist ik ook niet, maar... Toen ik met die opnames bezig was, soms heb je een groepje van een stuk of... Toen waren het een stuk of drie. Achter elkaar aanrennen, een hoop gekrakeel. Als je dat geluid ook kent, dan weet je waar je moet zoeken. Want je zou denken, een kale vlak, die heeft hem zo gevonden. Maar hij is best goed gecamoufleerd. Die eitjes liggen ook... Waarschijnlijk, dat weet Paul. Ik zeg het regelmatig aan Paul, weet alles. Dus die eitjes zijn waarschijnlijk vrij goed gecamoufleerd in die kale grond. Zulke vogels zijn er natuurlijk helemaal op aangepast. Maar je hebt hem dus niet zomaar te pakken. Maar we moeten dus niet hebben van het gras, maar van de kale grond.
Hij is dus niet zo makkelijk om te zien. Het is een klein vogeltje. Maar wat zien we? Is het een mooi vogeltje? Waarom moeten wij naar de kleine plevier luisteren en kijken?
Luisteren moet je sowieso naar alle vogels. Hè? Dat moet je niet aan mij vragen. De kleine plevier heeft een heel mooi geel oogringetje. Maar ja... Alle vogels die zijn de moeite waard om even te bekijken. En ook dat gedrag wat ik net beschreef, dat achter elkaar aanrennen, een beetje heibel in de tent. Ik weet niet of dat dan mannetjes vrouwtjes gemengd zijn. Of dat het even onderlinge dispuut is tussen wat mannetjes. Maar het is ook gewoon een heel mooi vogeltje. En ik durf niet te zeggen, ik weet het eigenlijk wel zeker. Er zijn geen schattigere kuikentjes dan van weidevogels. Kieviet. Die is dan wat groter. Veel mensen zullen wel eens een jonge kieviet hebben gezien. Maar ik denk... Ik heb volgens mij wel eens een keer... Ik denk als mensen na deze podcast eens even op gaan zoeken op internet... naar een kuikentje van een kleine plevier. Die is een stukje kleiner dan een kieviet. Dan smelt je volgens mij.
Dus het geluid wat ze maken, hè, die baltzang waar we net naar hebben geluisterd... levert uiteindelijk hele schattige vogeltjes op.
Alle kleine vogeltjes zijn schattig, maar volgens mij zijn de... Een jonge duif, is niet om aan te zien. Sorry duif. Maar die plevieren, alle soorten, maar de kleine ook zeker. Volgens mij moet ik ook maar eens een keer op zoek. Voor één keer niet naar het geluid, maar naar het beeld van een jong klein pleviertje.
Je luisterde naar Henk Meeuwsen. En Henk is de man achter de app Bird Sounds Europe. En in die app zitten geluiden van 465 Europese vogelsoorten met in totaal 2374 geluiden, genoeg dus om eventjes lekker naar te luisteren. Heb je nou zelf ook eens een vogelgeluid opgenomen? Mail die dan naar info@rootsmagazine.nl en wie weet bespreken we hem dan in onze volgende podcast. Paul, Henk heeft vaak een vraag voor jou in zijn bijdrage. Dat doet hij een beetje om jou ook af en toe te pesten. Hij had er nu ook weer één. Hij voelt zich af.
Twee zelfs.
Ja, twee. Ja, inderdaad. Henk stelt eindeloos
vragen. Wordt steeds gekker met die gozer.
Ik zal hem volgende keer tot de orde roepen. Maar hij zegt, zoek die kleine plevier naar voedsel op die kale stukken grond. Op zich wel een goede vraag natuurlijk.
Ik denk het wel. Wij moeten toch verder leven.
Is dat ook tevens je serieuze antwoord? Of?
Nee. Het is, die plevieren zijn, zoals wij dat noemen, oogjagers. En, dus ze lopen een stukje en dan kijken ze heel goed rond. En dan zien ze rooien.
Oké, dat klinkt best wel logisch.
Ja, nee, ja. En hoe kaler de grond, hoe makkelijker ze vindt natuurlijk.
Okay.
Nee, maar goed, zonder gekheid. Het is juist op de op de, ik heb het een tijdje zitten bekijken. Je hebt dan bijvoorbeeld zo'n zandig stukje. En in zo'n heidegebied bijvoorbeeld. En dan stropen ze altijd die randjes af op kevertjes en ongewervelde insecten.
Oké, okay. En Henk had het in zijn bijdrage. Henk ook gecharmeerd hè, van de kuikentjes, ja. van de kleine puur. Dus dat op zich zei je niet alleen. Maar hij had nog een vraag inderdaad over de eieren. En of die goed gecamoufleerd zijn of niet. Nou ja, ik weet het niet, maar jij wel.
Ja, ik weet het zeker wel. Want ik was op een gegeven moment, wat ik al eerder zei, op een plek gaan zitten waar dus kleine plevieren zaten. En je ziet dan het vrouwtje op een gegeven moment, zie je dan de hele tijd op een bepaald plekje blijven zitten. Ja, daar lag dus dat nestje. En op een gegeven moment was ze even weg. Toen ben ik er naartoe gelopen. Nou, ik stond echt op een meter van dat nest af, terwijl ik wist exact waar ze gezeten had en ik zag nog steeds die eitjes niet. En ik stond er echt gewoon bijna bovenop. Ze liggen dus echt letterlijk in een kuiltje, gewoon niet eens met een randje eromheen of zo, maar ze liggen gewoon op de kale grond. En ze zijn dan een beetje beige-achtig, lichtbruin de grondkleur en dan allemaal wat donkerdere bruinige vlekjes. En wat lichtbruinere spikkeltjes erop, zeg maar.
Ik zal op onze website, waarin de podcast u publiceren, nog even een foto van de eieren zetten. Dan kun je even zien hoe goed inderdaad dat gecamoufleerd is. Wat je altijd doet voor deze podcast is uiteraard grondig voorbereiden. En dan kom je allerlei leuke weetjes tegen. Heb je nog een paar gevonden?
Ja, ik zal nog even extra vertellen dat elk nummer van Roots, ik nog altijd 4 pagina's over die vogel dus extra schrijf. Waarin dan nog veel meer leuke weetjes en zo staan. En een paspoort bijvoorbeeld, met kenmerken nog een keer op een rij, wat makkelijk voor je is. Maar wat ook heel opvallend is, is dat in de eerste helft van de vorige eeuw was de kleine plevier eigenlijk een hele zeldzame broedvogel in Nederland. En door grote bouwprojecten zoals het hele Delta-project in Zeeland, Zuid-Holland en later bijvoorbeeld enorme bouwprojecten in de buurt van Amsterdam zoals de Bijlmer en later in Almere, waar dus heel veel bouwterrein kwamen te liggen, is die kleine plevier gigantisch veel meer bij ons gaan broeden. Dus het is echt een soort explosie geworden, juist door al die grote bouwprojecten. Waar die kleine plevier heel erg van heeft geprofiteerd. Dus dat is zeker zo, maar hij is nu wel een overal voorkomende broedvogel, wat hij begin vorige eeuw dus helemaal niet was. Wat verder heel grappig is, is als ze balsen, dat doen ze dus ook deels op de grond, hebben ze een hele soort voorstelling, doet het mannetje met zijn vleugels helemaal wijd en ze staart. Maar hij houdt op een gegeven moment zijn staart als een paraplu omhoog.
Ja.
En dan gaat het vrouwtje eronder door. Dat noemen ze de paraplu-houding.
De onderdoor. Gewoon als een tussen
hij houdt
een
echt zijn staart
door.
Als een waaier zo boven haar. En dan gaat ze zo er even onder zitten. Het is echt heel grappig. En dat heeft de naam de paraplu-houding. Nou ja, nog één heel leuk weetje. Wat we al eerder hadden. Als ze eenmaal op een bepaalde plek zitten. En het blijft een hele lange tijd hetzelfde qua gebied. Zeg maar een bouwterrein wat heel lang blijft liggen. Ik noem maar wat. Dan komen die vogels vaak jarenlang terug. Jonge vogels echter. Die komen nooit terug op hun oude broedplek. Die zoeken altijd nieuw terrein. Dus daardoor ontdekken ze ook heel veel nieuwe plekken. Er is alleen wel één enorme uitzondering. Er was ooit een broedvogel in de buurt van Arnhem. En die is weggejaagd. En die is uiteindelijk 600 kilometer verderop in Zwitserland terechtgekomen. En daar heeft hij nog jaren gebroed. Dus hij heeft gewoon 600 kilometer toch gevlogen naar een hele andere plek, terwijl ze dat anders nooit doen. Dus er zijn wel uitzonderingen op de regel.
Die moest heel ver zoeken naar een nieuw kaal plekje in Europa.
Dus waarschijnlijk een berg afgebroken of zo.
Ja, mooie weetjes, Paul. Dat heb je weer goed uitgezocht. En dan gaan we mooi door naar de volgende rubriek in deze podcast, de vogelvraag.
In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag.
Ja, Paul, wat een vraag. De vogelvraag, een van de leukste rubrieken in deze podcast, vind ik altijd.
Ab.
En deze vraag die kwam van mezelf. Ja, want ik was aan het zoeken naar iets. En als je dan iets zoekt, dan vind je dat niet. Maar je vindt wel wat anders. En ik vond een verhaal over de firehawk. Dat klinkt heel erg spannend. En dat is volgens mij ook. Maar dat ging over roofvogels in Australië. Een vriend van mij die woont in Australië. Daarom zat ik in Australië te zoeken.
Ja.
En daar kwam ik een bericht tegen over roofvogels die zelf vuur maken om prooi op te jagen. klonk mij als een sterk staaltje in de oren. Maar goed, ik heb het doorgestuurd naar jou en met de woorden check it out.
Zeker.
Klopt dit verhaal?
Maar dit klonk mij wel als een heel erg sterk verhaal, moet ik je eerlijk zeggen. Ik heb inderdaad ook zitten zoeken, maar hoe sterk ook, het schijnt wel te kloppen. Het is namelijk zo dat in die Northern Territories, want daar hebben we het over, dat is het gebied in het noorden van Australië, dat is in de bepaalde maanden heel nat, in andere maanden weer heel droog. En in die natte maanden komen de, het gaat om de, vooral om de zwarte wouw. Dat is een roofvogel, waar we het al eerder over gehad hadden. Niet de rode die over mijn huis vloog, maar de zwarte. De zwarte komt in hele grote delen van de wereld voor. En ook in grotere groepen. En ze jagen dan ook wel gezamenlijk. En wat doen die slimme beesten nou? Op het moment dat de droogte intreedt in Noord-Australië, komen ze massaal naar dat gebied. Want ze weten gewoon dat er regelmatig branden ontstaan. En door die branden gaan dieren op de vlucht en zijn ze gewoon makkelijker te pakken. Dus bijvoorbeeld, ik noem wat, er is brand en dan gaan konijnen aan de run. Of ik noem maar wat, of kikkers of muizen. Of dat ze, en die vangen ze dan letterlijk op de randen van waar die branden zijn. Maar op een gegeven moment hebben aboriginals al heel lang geleden en later ook brandweermannen echt letterlijk gezien dat op het moment dat die branden een beetje aan het uitdoven waren, dat zij aan het blussen waren, zeg maar, dat juist die zwarte wouwen aan de randen van smeulende stukjes hout oppakten en dat gewoon meenamen in de lucht en het verderop weer lieten vallen, zodat er weer nieuwe branden ontstonden, zodat ze daar weer prooien opjagen die ze dan gewoon weer kunnen vangen. En in het begin was het een beetje broodje aap, maar onderzoekers hebben serieus in 2016 daarnaar nagevraagd bij heel veel brandweermannen en ook bij aboriginals. En ze hebben zeker 6 tot 10 bevestigingen gekregen dat het echt ook zo is. Alleen.
Oh, er is een maar.
Het staat nog steeds niet op film.
Oh.
Maar goed, ze hebben wel echt letterlijk opgetekend van mensen die het letterlijk hebben gezien. En er is ook één geval, ik geloof in een of andere vallei, waar lui een heel groot boerenbedrijf hadden, waar ze ook letterlijk gezien hebben dat die vogels daar brandende takken lieten vallen. En dat hele boerenland is toen vernietigd. Dus die hebben ook de verzekering ingeschakeld.
Okay,
maar, en het is goedgekeurd.
Het verhaal is, mensen hebben het gezien. Het is een beetje een UFO-verhaal dit, hè? Van, we hebben geen foto's, maar we hebben ze wel gezien.
Ja, het zou wel fijn zijn als ze toch de eerste filmpjes erop stonden. Maar ja, dan nog is het een waanzinnig verhaal. Maar en er zijn inmiddels ook allerlei games al vernoemd naar Firehawk. Dus het is, alleen de naam is al geweldig. Dus dit moeten we gewoon in stand houden.
Maar even tot slot, wat zeg je, boerenverstand?
Ik denk dat het echt zo is.
Jij denkt dat het waar is?
Ja.
Nou, dan geloof ik het ook. Dankjewel, mooi verhaal in ieder geval, Paul. Heb je nou ook een vogelvraag of heb je een vogelgeluid opgenomen? Mail deze dan naar info@rootsmagazine.nl.
Notenkrakers.
Ik zei het al eerder, de geluiden die je in deze podcast hebt gehoord, die komen van de app Bird Sounds Europe. En daarin zitten geluiden van 465 vogelsoorten. Er komt een nieuwe roots aan. April 2025 hebben we weer een nieuwe roots gemaakt en een nieuw vogelmagazine. Paul, hou maar eens even omhoog. Ja, je bent er mede verantwoordelijk voor. Mooi nummer, hè? Klap, 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 klap. Even, wat is het mooiste verhaal wat erin staat?
De opener vind ik waanzinnig. Dat zijn met fantastisch spectaculaire vogels die juist onder water naar prooi zoeken. Maar ook een heel leuk artikel over de zwaluwen in Nederland. Alle soorten zwaluwen, hoe je ze kan herkennen. En een heel leuk interview met bioloog Auke Florian Hiemstra. Die doet onderzoek naar nesten. Waar vogels allemaal niet nesten van maken. Het is echt, zelfs antennes worden erin verwerkt.
Kijk, dat is die man van Naturalis, met die mooie bos haar.
Ja.
Ja, mooi.
Echt een heel leuk afwisselend nummer, moet ik zeggen.
En nu te koop op via rootsmagazine.nl. En dus de nieuwe Roots van april ook. Dus dubbel plezier in de winkel als je gaat zoeken naar natuur. Dan hebben we nog één ding te doen. En dat is namelijk verwijzen naar onze volgende podcast. Ik ga hem even laten horen en dan mag jij zeggen welke het is.
Ja, vogelaars zoeken in het vroege voorjaar altijd naar de eerste tjiftjaf. En in mei naar deze vogel, de fluiter.
Wat raar dat we deze nog nooit eerder hebben gehad.
Ja, het is een van de mooiste zangvogels van Nederland. En echt een genot om hem te horen. Want als hij zingt, dan staan de beukenbossen weer helemaal groen te stralen. In vers lenteblad dus.
Goeie naam ook, fluiter.
Ja.
Toch?
Zeker. Mooi.
Leuk dat je luisterde naar Notenkrakers. Maar nog even voordat we naar de fluiten gaan luisteren, gaan we eerst nog eens even luisteren naar dit geluid als je buiten bent.